En dat was Percy Sledge. En nu duiken wij de Maldrechtse historiek in. En we doen dat eigenlijk naar aanleiding van een viering, 2 weken geleden, van een 100-jarige Maldrechtenaar. Komt niet elke dag voor, namelijk de heer Julien Willemark. Niet alleen 100 jaar, maar ook een figuur die van betekenis is geweest in het Maldrechtse verleden. We kunnen daarover met niemand beter praten dan met de heer Erik van der Ostijnen. Hij is de auteur ook van de artikelenreeks in Vrij Maldrechem. Niemand dan hij is beter op de hoogte van persoon, leven en werk van Julien Willemark. En natuurlijk de brede historische context daar rond. Vorige week hadden wij het al over de figuur van Julien Willemark. En we waren toen aan zijn studententijd gekomen. We weten reeds dat het een knap student geweest is. Dat hij heel geëngageerd was. Dat hij opkwam ook voor een ontvoogding van Vlaanderen. In die tijd was Vlaanderen eigenlijk zo nog een beetje het kleine broertje in verhouding tot Wallonië. De arme Vlaamse sukkelaars, hij wou daar iets aan doen. En de taal was daarvoor ook een medium. En natuurlijk dan ook die studentenvereniging die hij heeft opgericht hier te Maldrechem. Klopt het, meneer Van der Ostijnen?
Inderdaad. Vorige keer hadden we het over hand in hand de studentenvereniging. En deze was opgebouwd rond de Vlaamse beweging, binnen de Vlaamse beweging. En in de statuten van deze studentenvereniging, die hadden ze een volledige bladzijde voorbehouden aan de 10 geboden van de Vlaming. De 10 geboden van de Vlaming kan ze niet allemaal alle 10 noemen, maar ik ga daar toch een paar uit noemen die toch zeer typisch zijn. Ten eerste, gedenk dat gij heel uw leven aan het Vlaams de eerste rang moet geven. Ten tweede, daarom, indien ge wijs wilt handelen, zend Franse pensionaten wandelen. Ten derde, om vreemden invloed te beletten, koopt Vlaams geboeken en gazetten. En dan, zo gij per brief moet waren kopen, schrijf Vlaams, want winst doet alle oren open. En het is op dat punt dat ik wil iets vertellen dat Julien Willemark mij onlangs nog heeft verteld. Hij zegt, het was heel merkwaardig. Toen wij een brief schreven, hadden wij een postzegel en een kleefzegel. En op de plaats rechtsbovenaan plakten wij de kleefzegel. En daar stond erop, meneer de postbode, bij Vlaamsgezinden staat de postzegel links. En zegt hij, dat maakte ontzettend veel indruk. We verstuurden en wij kregen briefomslagen met 2 zegels op. Bovenaan rechts een kleefzegel en links de echte postzegel. Dat zegt hij om ons te distancieren van al deze anderen en om steeds maar de nadruk te leggen op het streven naar Vlaamse autonomie. Niet alleen Vlaamse autonomie omwille van bijbedoelingen, maar Vlaamse autonomie omwille van de economische autonomie. En wij hadden het, hij persoonlijk had het vooral, en in tegenstelling tot vele anderen, over een autonomie om de welvaart te brengen in Vlaanderen. Niet om het klerikalisme erdoor te krijgen of het anticlericalisme erdoor te brengen zoals in het Willemsfonds en nog zoveel andere zaken. Hij had het altijd over zijn economische welvaart van Vlaanderen. En dat heeft hij kunnen realiseren later, op latere leeftijd, als hij zelf dan aan het hoofd stond van de Vlasgaard. Maar laten we niet vooruitlopen op ons verhaal. We beginnen met deze studentenbond en we eindigen daarmee, want gedurende de Duitse bezetting moest dat stoppen. En dat sterft langzamerhand en iedereen dacht, het is voorbij. Maar nee, er gebeurt iets heel belangrijks en dat in de Westeindestraat. En door mensen die tot nu toe praktisch nooit vermeld zijn en die nogthans van historisch belang zijn hier in ons dorp. Namelijk meester de koning van Donk. Allee, meester de koning van Donk, de vader van de huidige meester de koning van Donk. En hij noemde het, was ook een meester, Auguste Koning. En Auguste Koning, die was een zeer talentvolle man. Die belangstelling had voor kunst, voor wetenschappen, voor letterkunde, voor toneel, voor zingen, voor koor. Mm-hmm. Zoals zijn zoon trouwens nu nog altijd. En die kwam samen met een groepje jonge mensen in het huis van meester De Lange, René De Lange, toen nog student, in het Westeindeken, Gintrecht aan de fabrieken van de Laars. En wie was er daar nog bij? Daar was bij Maurice Percuis. De Percuis die later een grote rol gespeeld hebben in de Vlasgaard. En dan André van Hekken, Zijn dochter is met Gaston Valéne getrouwd. En dan Prosper Gouwels. En twee figuren die priester geworden zijn. Julien Pertuis en Joris van den Broeke. Julien Pertuis, wiens broers dus een grote rol spelen, ook in de Vlassaard en hier in het bankwezen. En Joris van den Broeke, de zoon van de apotheker van den Broeke in Purken, waarvan men later gezegd heeft, als hij pastoor was, als hij priester was, de rode pastor, de socialist, omdat hij zo begaan was met de arbeiders. Nou, nu, wat gebeurt er daar? In 1916, 17, 18 noemt meester de koning zijn groepje stille voortoen. Daarmee betekende hij, zoals in hand, maar we mogen niet meer van de Duitsers, maar we doen nog gelijk voort in besloten kring en we doen aan kunst, cultuur enzovoort. En die Joris van den Broeke en nog een paar anderen, die zeiden onder elkaar, plus René de Lange, wij hebben leiders nodig. Wij hebben goede leiders, we hebben nieuwe leiders nodig. Wij willen een keer wat doen. En naarmate dat die oorlog toch dus aan het voorbijgaan was, maar ik bedoel nog voor 11 november 1918, waren ze al lang bezig met het zoeken naar leiders. En zij vonden er, naast meester De Lange, nog drie anderen, namelijk Jef Tinel, Julien Willemark en Léon de Lille. En hoe dat gegaan is, daar hebben we dus geschreven documenten van, die tot nog toe nog altijd niet gepubliceerd zijn, maar die ik nu allemaal gelezen heb, en die toch van groot belang zijn. Bijvoorbeeld in de notas en in het dagboek, geschreven door Joris van den Broeke zelf, staat er letterlijk, hij zegt, we gingen Jef Tinel gaan halen. Waarom, zegt hij? Omdat zijn liefde voor Vlaanderen 100% was. Omdat zijn werklust altijd gratis was. Omdat hij zijn werkkracht, zijn talenten, zijn idealisme altijd gratis gaf, is echt onvervangbaar Jef Tinel. En ten tweede, zegt hij, hebben wij Julien Willemark nodig, omdat hij de bewezen heeft als hoofdman van hand in hand, dat hij talenten heeft, dat hij de goede leider is, dat hij een organisator is, dat hij inspiratie heeft, en vooral dat hij een man is met een visie, een lijn. En zegt hij in zijn notas, dus Joris van den Broeke, ik kan dat verhaal vergelijken, zegt hij, met het zoeken naar een consul in Rome, ver voor de tijd van Christus, en toen ze bij Cincinnatus terechtkwamen. En dat vraagt wel een woordje uitleg. Cincinnatus was een landbouwer, een grote landbouwer in Rome, in de tijden van de consuls, en er was daar zoveel herrie in dat stadje Rome, dat ze aan geen bestuur geraakten. Op den duur, zegt er een, gaat daar de eerste de beste boer, of hij de eerste de beste grote boer nemen, en vraagt het hem of hij wil consul worden. Wel, nu zegt hij, ik ging met meester De Lange, ik, Joris van den Broeke, ging met meester De Lange, met René van de Lange, naar Willemarks in de Noordstraat, en ze zegt, Julien zit op zijn land, aan Doerendreven, hij is daar bezig met patatten te steken, hij zit op het pattenveld. En wij gingen daar naartoe en we zeiden, Julien, wij komen bij u, net gelijk in de tijd van Rome, dat we bij Cincinnatus komen. Wij stellen u de vraag, wilde jij voorzitter zijn van onze cultuurkring? Hij liet zijn riek staan en hij begon daarover te discussiëren. Hij heeft misschien wel 20 vragen gesteld, zo staat er in het verslag. En na veel wikken en wegen heeft hij gezegd, ja, en je moogt op mij rekenen. En dan hebben we nog een gezocht, René de Lange als ondervoorzitter, maar na een tijdje, om redenen die ik je niet ga uitleggen, Léon de Lille, die ondervoorzitter wilde zijn, zo vanaf mei 1919. En dat was het begin van wat ze dan genoemd hebben, maar ze hadden nog geen naam, het Taget in den Oosten. De cultuurkring, de kunstkring, de toneelbond, de studiekring, en ik moet hier direct bij aansluiten, de stichtende leden waren, en het zijn er niet veel, Leonard Wawes, die hulpschrijver werd, Joris de Klerk, de gebroeders Martens, Adolf Martens, Maurice Martens, Alphonse Martens, de zesde, Gaston Valéne, de zevende, Albert Dumont, de achtste, René Elias, de negende, Joris de Koning, en de tiende, Pieter Bollé. En dat was die kunstgroep. En zij hadden het zich voorgenomen, zoals je gezien hadden bij meester De Koning. Het moest in de eerste plaats een studiekring zijn. Hoeveel keren hebben we nu al bij Julien Willemark gezien, moest beginnen met studiekring en toneel moest er ook bij zijn. Maar die studiekring, en ik heb dus in die notas, die door die mensen van die tijd geschreven zijn, ze waren toen tussen de 16 en de 22 jaar ongeveer, wat zij allemaal als studiekring bedoelden. Zij hadden vergaderingen binnen de oorlog. Eerst daar op de Westeinde, nadien in de oude sacristij, en van zodra de Duitsers hier buiten waren, in de burgerschilden. En 17L leerden ze zang, notenleer, muziek, wat instrumenten bespelen. En Maurice Perquis en Prosper Cowles leerden hen uitspraak. Voor een Maldenhemmer schijnbaar zeer moeilijk, om met het oog op voordrachtkunst luid oplezen en toneelspelen, dus uitspreken. En gewoon luid oplezen, oefeningen en oefeningen, weken aan een stuk, moest iedereen daar lezen. En dan uiteindelijk moest dat uitmonden op een voordrachtje. Een voordrachtje als voorbereiding op het toneel. En bijvoorbeeld Paul Standaard, die geeft de voordracht op de 14 oktober 1919 over de boekdrukkunst. Fonske de Lille, wie dat dan juist mocht zijn, dat schijnt een volksjongen te zijn, die had het over de woningnood te Maldegem. Joris de Klerk, ik denk dat het is in de buurt daar van Mielke Serlet zijn familie, die handelde over de kunst van het letterzetten, de 24 oktober 1919. Mielke Debout, die schreef op stadhuis, hij had het over de gemeentelijke administratie en wat ze er allemaal opschrijven en optekenen. Leonard Wabbes maakte een mooie voordracht, zoals het schijnt, op de 29 oktober 1919, over beleefdheid en omgang, in de omgang. Julien Willemark, meermaals, maar de data staan er niet in, over de Vlaamse beweging en over alles wat de Vlaamse beweging aanbelangt. Maurice Perquis, die later de secretaris was, die op dat ogenblik ook al secretaris, op 13 juli 1919, over de psychologie van toen, dat was over Freud. En zijn broer Julien Perquis, die toen al seminarist was, die gaf altijd voordrachten met lichtbeelden. En wij moeten nou toch, en dat ging over godsdienst, over geschiedenis, over Julius Caesar, over hypnotisme, Joris de Koning over Vlas, maar die lichtbeelden. Wij zaten in 1919, er was nog geen elektriciteit. Er was geen radio, er was geen televisie, er waren nauwelijks fietsen, er waren geen auto's bij wijze van spreken. En dan de lichtbeelden, daar waren ze dol op. En iemand die een boodschap had, en die dat bracht met een voordracht en met lichtbeelden, die had de massa overwonnen. Daar, zo is het begonnen. Nadien groeide dat uit naar de toneelbond. En dat ging op basis van een citaat van Verschaven, een citaat dat in de schriften staat, in de schriftuur staat, van Joris van den Broeke. En hij citeert daar Cyril Verschaven over de invloed en het doel waarom ze allemaal moeten aan toneel doen. Je zegt, ten eerste moet jij aan toneel doen, omdat Vlaanderen zo achterlijk is. En men vraagt zich af, wat is er nu aan de hand? Wel, nu zegt hij, wij moeten Vlaanderen uit die put halen. En wij moeten beginnen met onszelf. En ten eerste, wij moeten leren omgaan met emoties. En die emoties vinden we in toneel door het zelf te doen of door het te gaan bekijken. En wij moeten leren deze emoties verwoorden. Ten tweede, zegt hij, wij moeten leren onszelf relativeren. En dan zo een van die citaten van Cyril Verschaven, die tenslotte een priester was. Hij zegt, wij moeten aan toneel doen, in diezelfde tijd dat de televisie niet bestond, dat er niets bestond, dus zegt toneel. En dat de mensen niet naar de stad gingen naar toneel, maar op de buiten toneel. Om de mensen een keer uit te kleden tot op zijn bloot vel. En hem te geeselen, zo hard als dat we durven, zolang als dat het nodig is. Want, zegt hij, die een mens, menen wij dat wij hier het centrum van de wereldbol zijn. Maar wij moeten leren inzien dat wij de mensen hier, dat een ongeveer dezelfde mens is als de mens elders. De mens van vandaag, dat de mens is van alle tijden, ook van in de middeleeuwen, ook van bij de Grieken. En dat de mens nu, dat daar veel soorten mensen zijn. We moeten de mens leren zien in zijn sociale context. Er zijn arbeiders, er zijn kleine middenstanders, er zijn winkeliers, er zijn rijke mensen, er zijn baronnen. En al deze mensen samen moeten wij op de planken brengen. En dat, een volgende punt waarom we aan toneel moeten doen, want dat is opvoeding, dat is toneel, omdat het verleden uit ons geheugen geweest is. Je zegt, we moeten toneel brengen met thema's uit de middeleeuwen, van bij de Romeinen, van de Grieken, van Shakespeare, van alles. Je zegt, maar het verleden moet daar spreken. En natuurlijk Christus ook, zegt hij, we moeten een keer zoiets ook brengen op de planken. En dan ten laatste, zegt hij, en dat is fantastisch belangrijk, omdat het enige middel om propaganda te maken voor de boodschap die hij hebt in de samenleving, dat is toneel. Toneel, de boodschap die in het stuk zit. En dan zegt hij, het charisma dat blijft kleven aan de spelers. Als die spelers na het toneel een keer tegen iemand klappen, want zo schreven ze in hun boeken, dan kleeft dat aan de kleren en zegt hij, dan heb je de mensen mee. En nu, die toneelmensen van toen, dat waren René de Lange, dat was Gaston van Lene, dat waren ze allemaal. En ik heb de eerste lijst, kan je de eerste lijst geven, en het eerste stukje toneel dat ze opvoerden, dat was bij Martens zelf. En Martens woonde waar Vermeulen naderhand gewoond heeft. Als je het Bloemenstraatje komt, loopt er rechtop. Dat hof, die open ruimte met al die kotterij daar, dus daarin en daar rond hebben ze dat afgespannen en daar hebben ze toneel gegeven. En dat eerste toneel was Bloedgeld. En omdat het zo droevig was en zo vreselijk en met bloedgeld, de titel zegt al veel, moest dat gevolgd worden om de pil een beetje te verzoeteren door een klucht, een dolle klucht. En dat was de koning komt en dat werd, daarin speelde Piet Bolle. Wel nu, ze gingen kaarten gaan verkopen. En het is onvoorstelbaar, maar voor een entree was het 1 frank. En voor een ereplaats 2 frank. En ik weet niet wat ze de mensen gezet hebben, maar Maurice Percuit bracht 437 frank 50 centime mee. Voor de kas, zei hij. Zeg maar dat hij dat allemaal verkocht had, weet ik niet. René Renate Lange, 127 frank. André Van Ecke, 94 frank. Jeff Tinel, 68 frank. Leonard Wabbes, 42 frank. Renate Elias, 23 frank. Vaast van Lene, 18 frank. Albert Dumont, 14 frank en half. En dat allemaal om naar dat toneel te komen. En ze hadden ook muziek van Eeklo gevraagd. Dus stel je voor, een symfonie hier in Maldegem. Daarmee begonnen ze de symfonie. En dat kostte 350 frank. Het was 100 frank om een keer te spelen, zeiden ze. Maar het is 150 frank om ons naar Maldegem te brengen en weer te brengen. En dat in orde is. Wel nu, die toneelbond, daar hadden ze zodanig succes mee. En dat heeft zodanige invloed gemaakt op Maldegem. Nog meer dan de eerste televisieuitzending in Vlaanderen. Dat was iets fantastisch. En ze kregen uit de kas dan, al deze toneelmensen, kregen uit de kas geld om te gaan naar Waarschoot, naar Russel en naar Beernem. Om naar de tonelen te gaan kijken die daar werden opgevoerd. En de kas betaald. En het ging zover dat ze in de plaatselijke krantjes van al deze dorpen waar ze naartoe gingen, dat het stond, mensen, je moet komen, want Taagt in de oosten van Maldegem komt, en als de die komen, dan zal het goed zijn.
Die cultuurkring Taagt in de oosten, hoeveel leden had hij eigenlijk in zijn gloriejaren?
In zijn gloriejaren, en dat is hier kort, dat is van het einde van de oorlog, tot in 23, totdat de meeste van al die mensen trouwen, en ze trouwen laat, he. Bijvoorbeeld Julia Willemar trouwt als de 29 jaar is, het is dan in het jaar 23, wel nu, dan gaat ook die Taagt in de Oosten kapot. Zij hadden ongeveer 30 mensen, en ik zou zeggen, al zo de bijzonderste families uit Maldegem waren er allemaal, stuurden er allemaal een zoon.
Hoe moet je die cultuurkring zien tegenover andere initiatieven zoals Davidsfonds? Want die dateert toch ook uit die tijd?
Daar zou ik nog niet zo direct kunnen op antwoorden. Ik ben bezig met de notas te bestuderen, ook van Davidsfonds, om op die vraag te antwoorden. Want ik stel, hij was ook daarin. En Jeff Tinel, dus het liep parallel, naar mijn gedacht liep dat parallel. Jeff Tinel was ongeveer 8 jaar ouder dan Julien Willemark, of 10 jaar oud, ik weet dat ook zojuist niet. En hij was dus voorzitter van het Davidsfonds. Hij is daar in ruzie gekomen, heeft hem dan meer met Taagt in de Oosten bezig gehouden. Het loopt parallel, maar het is wel enigszins anders, maar waaraan dat het ligt, weet ik ook niet zojuist. Ik heb hier een rolbezetting, een rolverdeling, van een toneel op 11 januari 1920. Maar dan was het al in de gilde. en ze spelen Baas Ganzendonk van Hendrik Conscience. Ze beginnen niet direct met Baas Ganzendonk, ze beginnen met een openingstuk van de fanfare. Dus er wordt in de Hilde muziek moest spelen. Want ze hadden geen radio's, de mensen hadden geen radio's om muziek te horen, moet je dus de fanfare laten komen. En dan krijgen we Baas Ganzendonk. Baas Ganzendonk wordt gespeeld door Adolf Martens, Dolf Martens zal ik zeggen. Kobe, Piet Bollet. De baron, Emile Debout. De notaris, Maurice Martens. De verloofde, Renaat Elias. En dan de werklieden die daarbij allemaal te pas komen. Gaston van Lene, Albert Dumont, Georges de Klerk en Paul Standaard. Vergeet niet dat die mensen hier allemaal genoemd staan met een vervlaamste voornaam. Er is geen mens in die tijd van de club die nog zegt Gaston van Lene. Dat Gaston was een Franse naam, Vaast van Lene. Er was ook geen mens die niet meer zei Julien Willemark, dat was zeer Frans, dat moest weg, Julian Willemark. René, dat bestond niet, René Elias, nooit van gehoord, Renaat Elias. En zo ging dat met iedereen, nietwaar? Iedereen vervlaamste zijn zin. Na dat toneel, een zedeschets in één bedrijf van Conscience, waarom? De fanfare, een stuk voor de fanfare. Dan komt er, en zijn kan je zien, het zijn ook draken van tonelen, stel je voor, in 1920, en door mensen die zelf praktisch nooit toneel gezien hebben. Hè? Droeve kerstavond, en daar krijgen we weerom zo iets heel typisch, droeve, een oorlogsdrama. We moeten ons indenken, we zijn een jaar of een beetje langer na de Eerste Wereldoorlog, en we zitten hier in Vlaanderen, het is precies alsof dat je in Vietnam toneel gaat spelen, een jaar na de oorlog van Vietnam, met mensen die in die oorlog gezeten hebben. En daar krijgen we dus Droeve Kerstavond. Een toneel met René de Lange, Renate Lange, met Prosper Cowles, met Paul Standaard, met Dolf Martens, met Emile Debout, maar ik heb nooit kunnen achterhalen wat ze daar juist in dat toneel opvoeren. Waarom? 10 minuten pauze, een stuk voor de fanfaren en dan een onbekend meesterstuk. Dat ging over Michelangelo en over een fameuze beeldhouwer ten tijde van Michelangelo. Michelangelo wordt gespeeld door Emile Debout, dan René de Lange, Renate Langer, Prosper Cowles, Leonard Wabbes, die speelt de markies. De bloedverwanten van de beeldhouwer zijn Joseph Perquis, Maurice Martens, Alphonse Martens, een page aan het Rijke Hof, Renaat Elias, en een omroeper, de klerk, en dan zijn er nog edelen, het volk, markiezen enzovoort. En men eindigt met de Vlaams geleeuw door de fanfaren van Maldegem. Ik lees wat ik hier voor mij heb. En de kinderen beneden de 14 jaar worden niet toegelaten. Zij mogen naar de herhaling komen de week voordien. En in de zaal is het verboden te roken. Want je weet, een van de slogans van Julien Willemark is: niet roken en geen alcohol, dat is voor de gezondheid. Want die was ook in bonden van sobrietas en zo meer.
Goed, tot zover dat golfstukje, denk ik. We gaan zo dadelijk toch nog dus moeten praten over de economische rol die Julien Willemark toch ook voor Maldegem heeft betekend. En dan ook misschien daar straks of zo dadelijk beginnen eigenlijk meneer Van der Ostijnen met te zeggen dat de stap van verenigingsleven naar politiek eigenlijk zeer klein is. Dat beleven wij de dag van vandaag nog altijd. Maar dat is voor zo dadelijk. Eerst eens luisteren naar Wilferdi.
Dat mijne is.
Het is ondertussen 22:55. We hebben ondertussen ook al kunnen uitmaken, luisteraar, dat het eigenlijk een beetje onmogelijk is om dat allemaal nog te gaan samenvatten in de 5 minuten die ons nog resten. We zouden het nog moeten hebben over, ik zei het al, het economische facet, de Vlasgaard, wat toch een groot bedrijf was voor die tijd, met een zeer grote betekenis voor onze streek. Dan ook dat Julien Willemark eigenlijk heel politiek actief was in toch wel turbulente jaren. Ik zou afspreken dat we dat, als het even kan, reserveren voor een eventuele derde uitzending, want dat in 5 minuten, de Van der Ostijnen nog vlug afhandelen, dat lijkt mij onmogelijk te zijn. Ik zou voorstellen dat we vandaag eigenlijk een beetje dat verenigingsleven afronden. Het Davidsfonds is hier al gevallen. Julien is eigenlijk ook gevierd onlangs. Niet alleen als 100-jarige, maar ook omdat hij jarenlang lid was van dat Davidsfonds. Het is dus eigenlijk niet gebleven bij de toneelkring zoals u het daarnet hebt vernoemd.
Nee. Maar we hebben ook al gezegd dat de activiteiten in het Davidsfonds heel parallel lopen met wat er daar allemaal gebeurt in het Dagen Ten Oosten. En ik persoonlijk zie ook niet zo direct het grote verschil. Het zal mij wel duidelijk worden en het is misschien heel evident. Maar aanvankelijk komen we terecht, dus dat we oorspronkelijk uit met studenten te doen hebben in hand en hand en met jongvolwassenen in het Davidsfonds. Maar natuurlijk, als de oorlog voorbij is, de Eerste Wereldoorlog, zijn die studenten ook geen studenten meer en zijn het allemaal jongvolwassenen en dan zijn een beetje oudervolwassenen. Maar het gaat dus in die notas weerom over het Davidsfonds. En wat zien we? Dat het succes van het Davidsfonds te wijten is op dat ogenblik, want zodra Julien Willemark 20 jaar is, is hij dan bij het Davidsfonds en niet meer eerst geen student meer. Het is te wijten aan letterkundige kringen, aan studiekringen, aan de Vlaamsgezinde koers en vooral aan het salonleven. En wie moeten we toch ook weten, nietwaar? Dus op dat ogenblik rond 1912 en 1920 beginnen de mensen violen te kopen, violen te leren, piano's te kopen, piano's te leren en muziek te kopen om daarbij te zingen. En ik lees in het verslag van het Nationaal Bestuur van het Davidsfonds in Leuven dat ze Maldegem roemen omwille van zijn grote competentie op gebied van muziekavonden inrichten. Natuurlijk, Chefty Nil zit daarachter, maar zijn naam wordt naar mijn gevoel te weinig vermeld. En wat schrijven ze? Zij schrijven: wij moeten en wij zullen er doorkomen, dus wij zullen Vlaanderen veroveren, door onze muziekavonden en in onze muziekavonden salonavonden met kunstliederen en Vlaamse liederen. En het Davidsfonds die publiceert een eerste muziekbundel. Een eerste muziekbundel met Vlaamse salonliederen en kunstliederen. Dus piano, viool en zang. En de cijfers zijn fantastisch. In 1911 die hebben ze 6670 van deze boekjes verkocht in Vlaanderen. En schrijven ze erbij: Maldegem heeft een hoofdvogel geschoten, want in Maldegem schrijft men in voor zoveel bundels van ons boekje als dat ze leden hebben van het Davidsfonds. Dus Tinel, zijn invloed in het Davidsfonds is al direct duidelijk. En er komt reactie op die boekjes. Ze schrijven ook: van alle kanten kregen we reactie. Er stonden 14 liederen in onze uitgave. En de mensen zeggen: het is te moeilijk. Het is geen waar, zeggen ze. Er zijn maar 5 liedjes op die 14 die de middelbare kracht van de zanger of van de pianist of van de vioolspeler te boven gaan, maar al de rest is binnen het bereik van iedereen. Dan hebben ze het ook over toneel in het Davidsfonds. Dus waar ook Julien Willemark met heel zijn club, voor een groot deel zitten ze ook in het Davidsfonds. Ze spreken over de macht, de propagandistische kracht van de tonelen. En Zij vragen de mensen, de leden van het Davidsfonds, om toneelkringen op te richten. In 1909 zijn er nog haast geen. In 1910 zijn er 99. In 1911 zijn er 184. En op het einde van 1911, juist voordat de kiesstrijd, hebben ze 321 toneelkringen over Vlaanderen. En die toneelkringen, dat zijn tegelijkertijd leesclubs. Want er worden op dat ogenblik door het Davidsfonds 7350 toneelboekjes gedrukt. Verschillende toneelboekjes die allemaal in omloop zijn bij de leden van die toneelkringen. Dus wat moeten we ons daaruit voorstellen? Dat de mensen, ze kijken niet naar de televisie, ze luisteren niet naar de radio, maar ze zaten allemaal 's avonds tonelen te lezen. En dan natuurlijk bij de voorzitter gaan vragen: dat zou ik je moeten spelen, dat is gewoon, moet dat ook een keer lezen. En dus dat zat allemaal bijna in monopolie bij het Davidsfonds. En wat we voor Maldegem zeker moeten vermelden, dat is hetgeen dat in die verslagen staat van Leuven. Maldegem is bekend voor zijn 11 juli vieringen en voor zijn meetings ingericht voor de vervlaamsing van de Hogeschool te Gent. En dat is een van deze pilaren, waarover we nog niet geschreven hebben in het Vrij Maldegem ook niet, maar waar Julien Willemark zich jarenlang heeft voor ingespannen, de vervlaamsing van de Hogeschool te Gent. En nadien de Hogeschool voor de toekomstige Vlassers. Maar dan is hij zelf al 30 jaar. En daarin, met daarmee wil hij dus ook de crisis van de Vlassers en in het Vlas in het algemeen in textiel. Dus een textielinstituut in Vlaanderen met een onderafdeling voor toekomstige Vlassers, voor jonge Vlassers, voor dus de toekomst van Vlaanderen. En we zien hier al iets dat we dus nog eens moeten hard beklemtonen. Zijn politiek is niet de politiek van de Keulenaars. Is ook niet de politiek van de Lilles. En ook niet de politiek van dat holle Vlaams en literair Vlaams. Hij wil Vlaanderen autonoom maken om welvaart te brengen in Vlaanderen. En daarom gaat hij, dus hij vraagt hij eerst gedurende 6 jaar aan Hector Keulenaar, gij die senator zijt, gij die burgemeester zijt, kunt gij hier welvaart brengen voor Vlas en voor textiel in Vlaanderen? Hij zegt zelfs hetgeen dat de Walen doen voor metaal en voor steenkool. Ja, zegt hij, ga je dat doen? En in 1932 komt de vraag opnieuw. En wel, senator, wat heb je nu gedaan? Niets, zegt Julien Willemark. Hij zegt, ik heb hier een vergadering gegeven in de Grand Café. En ik zie u hier op straat. En hij zegt, heb niets gedaan. Hij zegt, ik doe niet meer mee met uw ding. En hij vraagt en hij hoopt dat hij alles gaat krijgen van de partij van de Lilles. Maar na 6 jaar zegt hij ook aan die partij van de Lilles, waar zit je nu met uw economische reveil hier in Vlaanderen? Heb je ook niets gedaan? En hij gaat er ook uit. En een kleine anekdote om af te ronden. Hij staat daar tussen de Grand Café en de Gouden Leeuw, te midden op straat, ruzie te maken met Keulenaren. En er staat een klein ventje bij hem, Duncke de Lille, bij Julien Willemark. Een eeuwige fan van Julien Willemark. En zegt Julien, en hij Keulenaren dit en hij Keulenaren dat. En zegt dat klein Duimke de Lille, die dus de naam heeft, Duimke Lille, iedereen weet wie dat is, Duimke Lille, zegt, ja meneer Keulenaren, zegt hij, en we zullen nu een keer een kopje kleiner maken. En Keulenaren, die redenaar is, die talentvolle man, burgemeester, senator enzovoort, u zegt, Duimke, zegt hij, als je mij 1 kopje kleiner maakt, dan ben ik nog 2 kopjes groter dan jij. En laten we het hierbij houden.
Goed, we gaan voor vandaag in elk geval moeten een punt zetten achter dit programma. Of er nog een vervolg komt, dat maken wij zo dadelijk nog uit. In elk geval is er weer een nieuwe aflevering van Satelliet de komende zondag. Dat staat in elk geval als een paal boven water.
En dan bespreken wij de gemeenteraad van Maldegem, die plaatsvindt aanstaande woensdag. Zoals altijd met gasten in de studio, raadsleden en schepenen.
Voor vandaag bedanken wij onze technicus Christus Weiger en we hopen dat u allemaal nog een zonnige en prettige zondag namiddag mag hebben.